Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
En het Amerikaanse steunpakket blijft maar uit. We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel. Daarin vandaag Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij Rabobank. En zakenpartner Joyce Knappe, directeur en oprichter van ProParents. Nou, fijn dat jullie zijn allemaal. Hartelijk welkom.
Hallo.
Ja, het CPB is niet heel somber over de toekomst. Nou, wel een beetje natuurlijk, maar laten we niet al te optimistisch.
Dit tegenwoordig als niet somber geldt.
Nee, maar de Nederlandse economie krijgt een flinke dreun. Hè. Dat hebben we vrijdag natuurlijk gezien. Maar de komende maanden gaat het iets minder hard achteruit dan eerder werd verondersteld. Dit jaar een krimp van 5,2%. Maar in 2021 alweer een groei van 3,2%. Nou, Lucas, een verrassing dat die cijfers meevallen. Of is dit een typisch, wat was het, hoe noemde Kees de Kort het ook alweer?
Ja, oh, die optimist, term.
Bolpootje?
Bolpootje of zo?
Ja. Beroepsoptimisten,
ja.
Nou, dat moet natuurlijk altijd blijken in de toekomst. Ja. Dat blijft natuurlijk altijd de grote moeilijkheid met al deze cijfers. We proberen iets te zeggen over een zeer onzekere situatie. We weten zelf niet eens hoe de economie er nu voor staat, laat staan de komende 6 maanden. We weten eigenlijk ook niet eens wat er met het virus gaat gebeuren. En dat maakt het natuurlijk best wel heel erg moeilijk om dit soort voorspellingen af te geven. Heb dus ook eigenlijk wel enigszins medelijden met de economen die dat op dit moment moeten doen. Ja. En ik denk dat je het gewoon enigszins als een slag in de lucht moet zien. We moeten iets hebben. We moeten een soort van groeivoet hebben om bijvoorbeeld de begroting voor volgend jaar, dit jaar door te kunnen rekenen. Om zeg maar ook plannen voor Prinsjesdag mee te kunnen maken. Maar eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat de onzekerheid rond deze voorspellingen wel dusdanig groot zijn dat je er niet heel veel aan hebt.
Ja, dus eigenlijk moeten we helemaal geen waarde hechten aan deze voorspellingen misschien.
Nou ja, wat ik zeg, het is meer een leidraad. Hè. Als je het niet hebt, als je niks hebt, ja, dan is het helemaal moeilijk om een budget of een plan te lanceren. Dus ik snap wel dat je iets nodig hebt om je plannen op te eiken. Maar bijvoorbeeld ook dat BBP-cijfer wat we vorige week hebben gezien, die meevaller, om het allemaal zo te zeggen. daar zit natuurlijk ook zoveel onzekerheidsmarge nog omheen. We zijn allemaal eigenlijk heel erg druk bezig, alle economen in Nederlandse beetje en ook daarbuiten om te verklaren waarom Nederland er zo goed afkomt versus andere landen. Ik ben heel erg benieuwd of we als we over een jaar nog eens een keertje kijken en dan een cijfer hebben wat misschien wat meer betrouwbaar is, of die verschillen nog steeds zo groot zijn als ze nu lijken te zijn.
Ja, maar goed, het is ook een beetje flauw om na een jaar nog eens terug te kijken op die voorspelling of het is uitgekomen, denk ik.
Ja, niet alleen de voorspelling. Waar Lucas denk ik een beetje op bedoeld, is dat ook de cijfers worden herzien. Hè? Dus het tweede kwartaal, daar staat nu -8,5. Straks kan dat best wel iets anders worden. Ja. In het verleden werden die al flink herzien. En de risico's op herziening zijn nog groter deze keer. Maar om terugkomen om te komen op de CPB-voorspelling. Ja, wij hebben -5,7%. Wij behoren tot een van die mensen die toch echt moeten voorspellen. Want dat hoort bij ons takenpakket. Dus we zijn gegaan van iets optimistischer naar iets pessimistischer dan het CPB. Omdat zij hun raming hebben aangepast. Mm-hmm. Wat op ja, dat gebeurt. En de reden is denk ik, ja, we hadden een goed beeld op het tweede kwartaal, blijkt achteraf. In ieder geval op de nog niet herziene cijfers. We zaten op -9% en het werd -8,5. Dus dan hoef je niet meteen je ramingen aan te passen. En wat denk ik ook waarschijnlijk een verschil zal zijn naar de eerste half jaar aan cijfers is binnen. Dus het zal waarschijnlijk het verschil zal liggen in de toekomst. En dan denk ik dat wij misschien iets minder optimistisch zijn op het hersteltempo. En je hebt de lockdown eindigt, dan krijg je in eerste instantie een snel herstel. Maar dan gebeuren er 2 andere dingen. Ten eerste, je hebt stijgende werkeloosheid, waarschijnlijk meer faillissementen, zeker als de overheid terugschroeft met steunmaatregelen. En je hebt natuurlijk de onzekerheid van de virus zelf en het risico van dat de virus weer terugkomt. En dat zien we natuurlijk nu ook gebeuren. Ja. Dus dat betekent dat wij
wat en minder. Al die facetten moeten in die voorspelling terechtkomen.
Ja, natuurlijk. En dat maakt het terecht. Het lukt helemaal terecht dat het super onzeker is op het moment. En nog, wij moeten met een getal komen. Dat hoort gewoon echt bij de dingen die we moeten doen. Net zoals dat CPB dat moet doen. Maar iedereen zal toegeven dat het enorm onzeker is. En die onzekerheden zijn niet. Ja, die zijn van historische proporties, omdat ook die virus zo moeilijk te voorspellen is. Ja. Ja, je hebt ook andere mensen die virussen voorspellen. Die hebben nog moeilijkere baan, normaal. Ja. Maar nu moeten wij dus eigenlijk hun voorspelling als een startpunt nemen voor een onzekere economische voorspelling. Ja. En dan gooi er nog eens bij dat we het verleden niet eens goed kunnen vaststellen tot bijna een jaar later. Heb je toch wel een moeilijk vak als economie. Ja. Zeker in deze tijd.
En Lucas, als strategist bij een grote belegger moet je natuurlijk ook met voorspellingen of met scenario's werken. Waar haal je die dan vandaan als je ziet dat de voorspellingen die nu komen eigenlijk heel erg rammelen of die kunnen gewoon niet perfect zijn?
Nee, maar dat zijn ze niet. Kijk, je moet altijd een zekere mate van skepsis hanteren als je het hebt over voorspellingen, onder gewone omstandigheden al. Nu is de foutenmarge vele malen groter. Dus, en zo moet je het ook zien. Dus je moet het ook niet lezen van oké, dus de Nederlandse economie gaat dit jaar, ik weet niet precies wat de CPB achter de komma gezegd heeft, maar dat gaat vrijwel zeker niet uitkomen. En dat is ook niet de inschatting van het CPB zelf. Ja. Nee, ik geloof niet dat de CPB die ambitie heeft. Althans, ik hoop, of ik weet vrij zeker dat die ambitie niet hebben. Zij weten zelf ook dat dit echt gewoon een beetje schiet in het donker is. Dus daar moet je toch wel rekening mee houden. Kijk, het gaat niet om de richting. En ik denk, wat dat betreft kom je de komende tijd echt in een hele vreemde situatie terecht. Namelijk, je zal zien dat er de macrocijfers die bekend gaan worden eigenlijk steeds positiever zijn. Dus een herstellende arbeidsmarkt. Vertrouwen wat heel omhoog gaat, misschien productiecijfers die weer oplopen. Maar dat zijn ook allemaal weer cijfers waarvan je denkt van, ja, je moet het aanzien in verhouding tot die dreun die je gehad hebt. Dus 2% groei klinkt heel groot, maar dat is natuurlijk heel klein als je het vergelijkt met die 8,6% krimp die je hebt gehad. Ja. En ten tweede moet je ook in gedachten houden, ja, dit zijn eigenlijk ook alweer cijfers die tot op zekere hoogte het verleden reflecteren. En inderdaad, als dat virus weer verder uitdijdt, ja, zijn dat ook weer cijfers waarvan je zegt van, hoeveel waarde kunnen we daar nu weer aan hechten?
Ja, maar zo moet je dus ook kijken naar die 8,5% krimp van afgelopen vrijdag. Dat is dan ook niet echt een getal waar je nog van hoeft te schrikken.
Nou ja, dat is.
Ja, wel schrikken. Ja.
wel schrikken. Hoe dramatisch ook.
Het is wel absoluut een flinke dreun.
Maar geen verrassing.
Het is geen verrassing in die zin. Ja. Er waren voorspellingen daaromheen. Dus sommige mensen waren meer verrast dan anderen. Maar dat het iets in die orde van grootte was, dat wisten we eigenlijk van tevoren. En dat weten we al een tijdje, omdat we natuurlijk wat meer up-to-date cijfers hebben. Die lieten zien dat er echt een flinke klap aankwam van de economie. En zo zullen we ook de komende tijd bezig zijn. En om te kijken naar wat weten we nu. Nou, het uitgangspunt is de virus. Dat is daar hebben we natuurlijk relatief actuele cijfers voor. En als je ziet dat bijvoorbeeld in de VS, waar de virus zo sterk terugkwam, er kwamen nog steeds positieve cijfers uit de arbeidsmarkt. En toch zei iedereen van
Was dat realistisch?
Dat is geschiedenis. Ja. Is gewoon, want we krijgen nu een nieuwe golf. En dat betekent dus nieuwe schade voor de economie. Ja. En dat zal dan later pas echt in die cijfers terugkomen.
Ja, je moet je ook afvragen hoe structureel de schade aan de economie nu is. Hè? Of die tweede kwartaalkrimp van 8,5%, of dat er echt een momentopname is en dat we alweer omhoog zitten. Hè? V-vormig herstel. Of is dat niet hoe jullie er.
Ik denk dat je. Kijk, als je een lockdown eraf haalt, dan krijg je natuurlijk een herstel op dat moment. Want je hebt eigenlijk gezegd van, een heleboel dingen mogen niet, mensen gaan niet naar buiten en dan daarna mag veel, veel meer. Dus er kan ook veel meer economische activiteit plaatsvinden. Betekent een snel herstel. Maar dat is niet een volledig herstel. Dat is gewoon het begin van het herstel. En ook al komt de virus niet terug, wij denken door de oplopende werkeloosheid, meer faillissementen, et cetera, dat het herstel trager zal zijn en voorlopig nog onvolledig zal zijn. En dat betekent dat we waarschijnlijk volgend jaar nog niet terug zijn waar we waren in 2019. Mm-hmm.
En als je Nederland er vergelijkt met andere landen, hè, dan hoor je wel zeggen van, nou, het valt relatief mee. Andere landen doen het veel slechter. Hè. Het Verenigd Koninkrijk, 20% ruim krimp.
Ja.
Is dat dan ook minder van belang, die relatieve verschillen?
Nou, het zegt niet per se iets over de toekomst. Het zegt iets over hoe makkelijk wij thuis kunnen werken. Het zegt iets, want we hebben meer sectoren die hier thuis kunnen werken. We waren iets een stapje voor qua digitalisering. We waren wat meer gewend om thuis te werken.
Diensteconomie misschien?
Precies. We hebben minder toerisme, dus dat helpt ook. Dus we zijn minder gevoelig voor lockdowns.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat wat er nu gaat gebeuren, dat we daar ook per se beter voor gepositioneerd zijn. Want je zal zien, de export zou in de toekomst tegen kunnen vallen, omdat de wereld om ons heen ook flinke klappen hebben gehad. Of de landen om ons heen ook flinke klappen hebben gehad. We zullen ook zien dat de Nederlandse economie op andere punten kwetsbaar is. Überhaupt heeft Nederland een wat grotere conjunctuuruitslagen. Dus als we meer een normale recessie ingaan, zeg maar, dan wil dat niet zeggen dat Nederland dat per se beter hoeft te doen. Ja. Waar we wel heel blij mogen zijn, dat komt terug naar het CPB en Prinsjesdag, is dat we wel wat meer begrotingsruimte hebben. Dus er is wat meer droge poeder die nu afgeschoten kan worden om de economie op gang te houden.
Ja, maar goed, maar op de lange termijn zeg je eigenlijk, is het helemaal geen garantie dat we het relatief beter blijven doen?
Nee, niet als. Kijk, nogmaals, als we een nieuwe virusopleving krijgen en we gaan meer lockdownfase in, dan denk ik nog steeds dat Nederland beter daarmee om kan gaan dan andere landen. Maar dat is niet het enige risico op het moment. We hebben ook niet virusgerelateerde risico's. En het is niet per se het geval dat Nederland daar beter mee om kan gaan. Want in het verleden hebben wij grotere conjunctuuruitslagen, dus diepere recessies en sterkere pieken dan andere landen.
Ja. Zaken doen.
We zitten midden in het economenpanel vandaag met Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock, Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij Rabobank, en mijn zakenpartner Joyce Knappe, directeur-oprichter van ProParents. Ja, we gaan over de Chinees-Amerikaanse handelsbetrekkingen praten. En niet voor het eerst, want dat is al een tijdje aan de orde natuurlijk. Apple, Disney, Walmart hebben Trump gevraagd om zijn aangekondigde ban op het Chinese WeChat te herzien, omdat ze dreigen miljarden mis te lopen als dat wordt doorgezet. Wat zeg je, Lucas? Is Trump te ver gegaan dit keer?
Nou, te ver, dat weet je nooit. Hij weet in elk geval altijd wel weer een juiste snaar te raken. Laten we het daarop houden. Ja. Kijk, de vraag is natuurlijk in hoeverre dit retoriek is, of ook inderdaad echt een beleid is wat hij wil gaan uitvoeren. Met TikTok is hij natuurlijk wel echt bereid om de stappen te zetten. Als vervolgens de Amerikaanse trots, dus inderdaad de genoemde bedrijven, tegen Trump zeggen, nou, dit gaat onszelf heel veel geld kosten, dan vraag ik me wel af hoe standvastig die zal blijven. Ik denk dat hij het voor de publieke opinie nog wel een tijdje als speelbal zal blijven gebruiken. Hij is nou eenmaal ook bezig met een herverkiezing. En het onder druk zetten van Chinezen in het kwaad daglicht zetten van China, dat werkt voor zijn achterban in elk geval goed. Dus ik verwacht niet dat het op korte termijn nu een hele sterke U-turn zal opleveren. Maar kijk, nogmaals, als het echt pijn doet in bij de bedrijven die genoemd zijn, ja, dan kan ik me voorstellen dat ook Trump denkt van, leuk om mee te spelen, maar ik ga er niet echt mee door.
Ja, hij heeft wat publiciteit nog voorlopig, want de ban moet pas 15 september ingaan als het doorgaat. Menno, wat vind jij van het?
Nou, ik ben helemaal met Lucas eens dat de verkiezingen zijn, denk ik, het waar het hier over gaat. Dus Trump is al heel lang bezig met een beetje een balans zien te vinden met dingen roepen die China echt onder druk zetten, waar die concessies kan vinden, die kan spinnen als een win. Dat heeft hij natuurlijk ook met het soort staakt het vuur in het handelsoorlog van begin van het jaar gedaan. Hè, waar hij zei van, nou kijk, heb ik een grote deal bereikt. Nou, als je naar de details kijkt, dan denk je van, nou, dat valt wel mee. En bovendien vraag me af hoe lang dit gaat duren.
Precies.
Dus voor hem is het in ieder geval belangrijk om het even over de verkiezingen heen te tillen en in de tussentijd stoer over te komen. En dan later kan hij nog wel bepalen hoe ver hij het wil doorzetten. Wat ik wel interessant vind hierin, is dat straks, stel je voor dat hij verliest, is hij nog 3 maanden president, terwijl hij weet dat hij dan eigenlijk niet terug hoeft te komen. Dat zou een interessant moment zijn, want dan kan hij van alles en nog wat doen. En alle schade is het probleem van Biden. Dus dat vind ik ook nog wel interessant, hoe een soort verliezende, wellicht wraakzuchtige Trump op dat moment zou denken van, nou, dank je China voor de virus, ik ga je nu even terugpakken, want ik heb de verkiezingen verloren.
Ja. En maar goed, dat TikTok, hè, dat is dan de eerste wereldwijde Chinese app die echt is doorgebroken. Zou het kunnen dat Trump het terecht een beetje als een gevaar ziet? Met achterdeurtjes en...
Geen idee. Dan moet je iemand met een meer cybersecurity-achtergrond daar vragen over stellen. Ik weet het niet. Het probleem is, met Trump kan ik er ook niet van uitgaan dat dat zijn werkelijke motivatie is. Dus ik weet niet of hij nou dit doet voor die redenen. Maar ik vermoed in ieder geval dat het in zijn verkiezingsplan past. Want anders zou hij het waarschijnlijk niet doen.
Ja, want Chinese staatsmedia, die zijn natuurlijk terecht. Die komen het geweer, het opjagen, plunderen van TikTok door de Amerikaanse regering in samenwerking met high-tech bedrijven uit de VS. Misschien hebben zij wel een punt dan.
Nou, kijk, ik vind het grappig hiervan is, het is weer net geloofwaardig genoeg, of het is net zo dat je denkt, het zou kunnen kloppen.
Ja.
En of het klopt of niet, doet het dan voor de rest helemaal niet toe. Het gaat er meer om dat je zegt iets, of Trump zegt iets, waarvan mensen dan toch denken, nou, daar zou hij best wel eens gelijk in kunnen hebben. En daar is hij natuurlijk meester in. Hetzelfde met dat hij een paar maanden geleden begon te beweren dat het virus uitgevonden was in een lab in China. Er zijn toch altijd net mensen die denken van, ja, dat zou best wel eens kunnen kloppen. En de waarheid doet er dan niet zo heel erg veel toe. Dit is wat hij doet. Hij speelt vooral in op het sentiment wat mensen hebben. En daar blijft hij gewoon echt een keizer in.
Klopt. En het is ook iets wat het goed doet in Amerika, omdat de democraten hier niet echt een weerwoord tegen hebben. Hè? Want bijna iedereen in Amerika in het politieke spectrum is op het moment wel eens dat ze China moeten aanpakken. En Trump is de enige die natuurlijk actie kan ondernemen daarop. Dus hij kan dan actie ondernemen en de democraten gaan dan niet zeggen van ja, maar dat klopt niet. Want dan zien ze eruit alsof zij zwak zijn ten opzichte van China. En dat kunnen ze zich politiek niet veroorloven. Ja. Dus daarom is het aantrekkelijk gebied voor hem om actie te ondernemen.
Ja, en hij kan er ook vrij bewegen eigenlijk met zijn acties. Ja. En dat is een stuk lastiger bij de onderhandelingen om tot een nieuw steunpakket voor de economie te komen. Hè? Om eigenlijk het doorrollen van de bestaande steunmaatregelen. Begrijpen jullie dat dat dan zo lastig is?
Ja, dat is ook politieke strijd. Hè? Het is, op het moment dat de crisis groot is, dan willen alle neuzen wel in één richting staan. Dan voelt het ook als noodzaak dat iedereen de rijen sluit en eenduidig beleid neerzet. Maar ja, we zitten nu inderdaad echt in die laatste fase na de presidentsverkiezingen. Het wordt nu door beide partijen trouwens, het is niet dat dit de een of de ander hier zich alleen maar schuldig maakt. Aan beide partijen wordt dit natuurlijk zoveel mogelijk gesponnen. Als zijnde van zie je wel hoe belachelijk de tegenpartij is. Daardoor zit je in een soort deadlock. Kijk, Amerika heeft natuurlijk altijd al zo'n afschuwelijke deadlock-situatie. Als je het aantal keren ziet dat bijvoorbeeld de overheid gesloten is of op het punt staat gesloten te worden. Het moet altijd net na middernacht komt er dan alweer een deal. Dat zit al eigenlijk in die politieke cultuur. Nou, tel daar dan eens een keertje die presidentsverkiezingen wel op en dan zit je helemaal in zo'n vechtsituatie.
Ja, Amerika is nu nog gepolariseerd dan in het verleden. Dus het wordt nog moeilijker om deals te bereiken. En hier gaat het eigenlijk over de getallen. Hè? Pelosi die zegt 4.000 miljard. En de Republikeinen zeggen 1.000 miljard. En Pelosi heeft ook al gezegd, nou, ik wil best wel naar 2 gaan als jullie een beetje willen schuiven. Maar dat weigeren ze. In de tussentijd probeert Trump met zijn eigen maatregelen toch wat dingen voor elkaar te krijgen. Maar als je daar goed naar kijkt, dan stelt het eigenlijk niet zoveel voor. Dus als je zou denken dat uiteindelijk het ook in het belang is van de Republikeinen om hier iets op te bewegen. Want als er iemand is niet kan veroorloven dat de economie zwak is vlak voor de verkiezingen, dan zou het de Republikeinen wel zijn.
Ja. En als dat steunpakket er nou niet komt, of als het uitblijft, hoe erg zou dat zijn?
Nou, ik denk dat dat wel een groot verschil. Ja, toch wel, of het nou 1.000 miljard is of 4.000 miljard, dat is toch wel een groot smak geld. En de overheid is de enige die in een maatschappij of economie deze rol kan spelen. En de Amerikanen kunnen dat. Niet omdat ze niet veel staatsschuld hebben, maar omdat ze een wereldmunt hebben en makkelijk kunnen lenen op de wereldmarkt. Dus ze kunnen dit geld gewoon in de economie pompen. Het zal echt wel wat uitmaken.
Ja. Zou de Fed nog een rol van betekenis kunnen spelen als centrale bank? Zouden die nog monetair kunnen stimuleren? Of is de bodem van die gereedschapskist al...
In bredere zin kan monetair beleid, je kan eindeloos door met geld drukken, maar er zijn wel regels waar je aan moet aan houden. En die ruimte is wel steeds kleiner voor de Fed. Dus het belangrijkste wat ze nu doen is, naast het stutten van de financiële markten, is het zorgen dat het gewoon goedkoop is om geld te lenen om voor de overheid om dan mee aan de slag te gaan. Maar dan moet de overheid dat wel willen. Dus dat dit is toch, denk ik wel, Congress en Trump zijn nu een beetje aan zet.
Ja, Lucas, in zijn algemeenheid, hè, zie je toch dat het lastig wordt voor landen om steunmaatregelen door te rollen en vol te houden. Veel landen, ook Europa, is natuurlijk al een paar jaar fors aan het steunen. Daar komt dit hele coronasteunpakket nog bovenop. Hè. We zien het in Japan bijvoorbeeld, waar ook de economie het afgelopen kwartaal behoorlijk is gekrompen, terwijl ze daar al jaren aan het stimuleren zijn. Hoe lang kan je het volhouden, het ondersteunen van de economie als overheid?
Maar, en dat is eigenlijk ook wel een beetje een van de kernproblemen van deze crisis. De ongelijkheid wordt weer groter. In die zin, sommige landen, denk Nederland, denk Duitsland, kunnen dit nog wel even volhouden. Als je kijkt naar de projecties nu voor onze staatsschuld, nou ja, in het ergste geval gaat dat een beetje naar 70% van het bbp. Ja, daar gaat mij echt niet aan onderdoor. Maar als je dan naar de Italië en Spanje van deze wereld kijkt, ja, daar zie je daar natuurlijk dat wel degelijk een probleem is. En daar loop je dan op een gegeven moment wel echt tegen de grenzen aan van hoe lang accepteren financiële markten dit nog. Ja, en daar speelt dan dus centrale bank. Dus in Amerika is dat de Federal Reserve, maar in Europa is dat de ECB. Daar speelt de centrale bank de belangrijkste rol. Dus dat is ook eigenlijk de belangrijkste rol die de centrale bank op dit moment heeft en nog kan uitvoeren, namelijk zorgen dat die kapitaalmarktrente niet door de angst uit de markt sterk begint op te lopen. Want als dat gebeurt, dan heb je echt de pop aan het dansen.
Ja, ja. Menno, zie jij genoeg ruimte voor de politiek om nieuwe maatregelen te nemen?
Ja, goed, ik denk dat Lucas gelijk heeft dat de wisselwerking tussen de centrale bank en de financiële markten de kaders bepaalt waarbinnen politici kunnen werken. Dus als ze dan daar overeenstemming over hebben dat ze dat geld willen uitgeven, dan kunnen ze het lenen op de markt. En in Nederland is zeker in die positie. Dus het ligt niet aan het financieren dat wij eventueel wel of niet een derde steunpakket zullen doen. Het ligt meer aan wat wil je doen. Hè? Want kijk, je wil niet alle veranderingen in de economie tegenhouden. Dus de economie zeg maar bevriezen in de situatie dat die was voor corona is niet wat we straks nodig zullen hebben.
Ja.
Voor sommige sectoren denk ik wel dat we ze in grote mate zullen terugzien zoals ze vroeger waren. Denk aan de horeca. Ik denk dat mensen er echt wel weer uitgaan nadat er een vaccin is bijvoorbeeld. Ja, maar andere sectoren, ja, die zullen structurele veranderingen meemaken. En die hoef je niet per se eeuwig in de lucht te willen houden. Dus dat is denk ik meer waar ze nu mee over nadenken zijn met het derde steunpakket.
Dankjewel. Dat was het laatste woord in dit economenpanel. Menno Middeldorp hoorde u, hoofdeconoom bij Rabobank. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. En mijn zakenpartner vandaag, Joyce Knappe, directeur en oprichter van ProParents. Dankjewel, fijn dat je er was. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Menno Bom van Infoplaza te gast. Hij heeft vorige week weer online overgenomen. En naar eigen zeggen is hij daarmee het grootste weerplatform van de Benelux. Want het weer is big business. Niet alleen omdat we steeds zitten te kijken of we de barbecue tevoorschijn moeten halen, maar ook omdat steeds meer bedrijven goede weerinformatie nodig hebben. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. En na de nieuwsupdate is hier Newsroom te beluisteren, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.